Nou, vanuit een positie die velen van u wat vertrouwder is dan mij, mag ik u iets gaan vertellen over de levensloop van dominee Boer. We herdenken dominee Boer vandaag als een erflater van de gereformeerde gezindheid. Hij wordt breed gelezen en breed gewaardeerd. Net als zijn leermeester dominee I. Kievit. Die brede lectuur en die brede waardering lijkt mij een heugelijk feit. Al roept die hier en daar ook wel discussie op. Als zou dominee Boer en Kievit, als zouden zij in toenemende mate worden geclaimd door mensen die dan niet oerhervormd heten te zijn. Dat is een beetje moeilijk om dan te bepalen wat oerhervormd in dit verband is. Betekent dat dan dat je alleen oerhervormd bent wanneer je verzet tegen die brede lectuur en die brede waardering? Een wijze stem in dit debat trof ik aan in de Waarheidsvriend van een aantal jaren geleden van dominee Hogendoren, destijds te Katwijk. Die schreef, je kunt er wel een beetje over klagen, dat dominees van de gereformeerde gemeente tegenwoordig ook dominee Kievit lezen en uitgeven. Je kunt je er beter over verheugen, over die brede waardering. En we kunnen de spiegel ook omkeren en ons afvragen waarom wij in onze kringen deze predikanten eigenlijk helemaal niet meer lezen. Zij draaiden de spiegel om. En dat lijkt mij de meest vruchtbare benadering van het verleden. Om ons te spiegelen, serieus bronnenonderzoek te doen, tijdgenoot te worden en dan onszelf te vergelijken met de periode of de personen die wij bestuderen, overeenkomsten en verschillen vast te stellen, tekorten misschien zelfs, een gemis, en dan aan de slag te gaan om die tekorten aan te vullen. En zo lees ik, zoals collega Zuidam net al memoreerde, met onze studenten van het seminarie ieder jaar die briefwisseling tussen dominee Boer en dominee Berkhof. En dan gaat het toch over de vraag of wij die rechtvaardiging door het geloof nog wel zo helder beleiden als dominee Boer in zijn tijd deed. Maar ook of wij een discussie zoals hij die heeft gevoerd met mensen die niet direct of volledig tot de eigen wereld behoren nog altijd kunnen of willen aangaan. Dominee Boer leefde van 1913 tot 1973 in een wereld die vreemd geworden is, zodat wij ons nog maar nauwelijks kunnen voorstellen wat in zijn leven nog gewoon of in ieder geval mogelijk was. Een voorbeeld: in mei 1971, vanuit de Zenderkerk in Huizen, primetime bij de evangelische omroep, sprak dominee Boer voor de Nederlandse televisie 10 minuten lang een meditatie uit tijdens een uitzending van Nederland Zingt. En die meditatie ging over de vraag: heeft de Heer Jezus een voorliefde voor slechte mensen? Meneer Boer contrasteerde het rapaille, tollenaren en zondaren tegenover mensen die kaarsrecht door het leven gaan en het nogal aardig met zichzelf getroffen hebben, ongebroken zijn, tegenover de genade van Christus, die zondaren, verslagenen en verbrokenen ontvangt en met hen eet. Iets waaraan wij ons, volgens dominee Boer, bijna dood ergeren, 's avonds om 7:30 op Nederland 1. Dat kunnen we ons niet meer zo goed voorstellen, denk ik. Dominee Boer, om zijn levensloop hier te volgen, was afkomstig uit een familie van boerenarbeiders en klompenmakers. Maar zijn vader begon een winkel in sigaren en tabak, koffie en thee aan de Wilhelminastraat in Bodegraven. De familie was hervormd. Gijs werd gedoopt door de bekende dominee S. van Dorp en kreeg catechisatie van de predikanten Kruishoop en Kluzener. Na de basisschool, een school die zijn vader zelf had opgericht, werd hij timmerman, een blijkbaar collega van de grootvader van collega Zuidam. Hij werd dus timmerman, alhoewel hij zijn vader en moeder had verteld over zijn hunkerende verlangen om dominee te worden. Maar een andere dominee had gezegd dat dat misschien een beetje te hoog gegrepen was. Hij was trouwens helemaal niet zo'n goede timmerman. Ze wijzen in Bodegraven nog balken aan die scheef liggen. En dat pleit voor hem. Dominee Boer ging alsnog studeren. Hij deed staatsexamen gymnasium. Volgde daarna de studie theologie in Utrecht, die hij in 1942 afrondde. Hij was toen al 29 jaar. Een beslissende ervaring in zijn leven voltrok zich kort nadien toen hij in Rotterdam-Delfshaven vicaris was. Tijdens een van de bombardementen stortte het huis in waar hij op kamers woonde. Boer en zijn hospita, toen nog niet gelovig, lagen 24 uur onder het puin. Hij bad met haar en zong psalmen. Samen zijn zij de enige in het flatgebouw die gespaard bleven. De auto die hen daarna naar het ziekenhuis bracht, vloog ook nog in brand. Deze ervaring heeft zijn leven en het karakter van zijn prediking gestempeld. De proefpreek die hij in april 1943 in de Pieterskerk in Utrecht hield, ging over Psalm 116. De versen 3 tot en met 5. Die versen luiden: de banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Dat was dus een zeer persoonlijke tekstkeuze, maar hij vertelde niets over zijn eigen ervaringen. En hij benadrukte vooral dat Christus zelf deze psalm op de lippen had genomen en er zijn eigen nood in uitgezongen had tot zijn vader. Na zijn huwelijk met Wilhelmina Dam in oktober 1943... deed dominee Boer, 30 jaar oud, intrede in zijn eerste gemeente Eemnes-Buiten. Een gemeente die enige tijd vakant was na het vertrek van dominee J. van Sliedrecht in mei 1941. En hij werd bevestigd door dominee I. Kiefiet. Ik heb de levensloop van dominee Boer nu een beetje, tenminste de levensloop tot nu toe, in mijn eigen woorden weergegeven, maar het lijkt mij goed om hier ook even te citeren vanwege de eigen kleur en de dictie en de diepgang, om hier een paar pagina's, een paar stukjes voor te lezen uit de manier waarop hij zelf die levensloop heeft getypeerd en een dankwoord dat hij uitsprak in 1968 bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Daaruit spreekt een enorm grote dankbaarheid. Hij zegt daarin het volgende: geroepen een dankwoord te spreken, dank ik allereerst de God van mijn vader en moeder, dat hij mij geboren deed worden uit ouders die hun grootgezin uit de hand des Heren hebben ontvangen en het opgevoed hebben in de vrezen des Heren. Aan mijn wieg stond een biddende moeder en een geestelijk beschroomde, afhankelijke vader, die aan het eind van zijn leven in volle ruimte heen ging. Dat is pure genade. Waar heb ik het aan verdiend? Ik dank de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat Hij mij in mijn jeugd mensen deed ontmoeten die in godsvrucht soms uitblonken en op ons als kinderen een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Een onuitwisbare indruk zetten van de heerlijkheid en de uitnemendheid van de dienst des Heren. Daardoor heeft God mij bewaard voor een geloof zonder de wederbarende werking van Gods geest. Ik dank Hem voor zijn groot geduld, dat Hij mij, zondaar en goddeloos in mijzelf, verdragen heeft op al mijn wegen en gangen, en dat Hij mij niet toeliet mij dood te zondigen in eigenwilligheid en ongerechtigheid. Mijn dank gaat ook uit naar mijn hemelse zender, dat Hij mij van de geboorte aan afzonderde en bestemde voor het ambt van dienaar van het goddelijk woord. Wat God in zich had, heeft Hij vervuld langs wegen die ik niet geweten en ook niet begeerd heb. Van mijn kind zijn aan had ik de begeerte schoolmeester te worden. En dienaar des woords bij mijn ouders op bezoek bracht daarin verandering met de opmerking: zou je deze jongen geen predikant laten worden? Dit was het begin, maar niet de oorzaak. De oorzaak ligt in God die mensen gebruikt. God wekte die begeerte. Ik heb die niet ernstig genomen. En ik heb die begeerte weerstaan. Toen maakte God met mij een omweg en kwam terug op ongeveer 19-jarige leeftijd. Hij wekte niet alleen die begeerte, maar vervulde die ook. Hij baande een weg. Het was geen gemakkelijke weg. Het was een weg waarop niet alleen hard gewerkt moest worden, maar ook een weg die vol strijd was over de roeping tot predikant. Daarmee vervlochten was de vraag: wie ben je nou eigenlijk zelf? Ken je voor jezelf wat je anderen wilt gaan prediken? Het was niet alleen een strijd om te mogen weten dat Hij mij zond, maar ook dat Hij mij kende in mijn zielsellende. In deze strijd heeft de Heere mij niet verlaten en niet begeven. Hij daalde af in de worsteling keer op keer met het richtinggevend, het veroordelend en vertroostend woord. Hij deed hoop in mijn ziel geboren worden op de vrije ontferming van God in Christus. En deed mij smaken dat Gods goede tierenheid beter is dan dit tijdelijk leven. Ik dank mijn God voor de wegen die Hij uitkoos om deze roeping te bevestigen. Hoewel ik deze wegen van afstoting en aantrekking, van twijfel en aanvechting, soms van gewetensangst en doodsnood, niemand voorschrijf en ook niemand gun. Maar voor mij kon het niet anders. En om zalig te worden, dacht ik, voor u ook niet. Ik heb de Heere te danken voor het onderwijs dat Hij mij liet geven in het ouderlijk huis, wat ik zo even heb genoemd, op school en op de catechisaties. Ik mag hier noemen de namen van de predikanten Kruishoop en Kluzener, die mij op de catechisaties onderwezen. Ik mag hier noemen de naam van dominee J.D. van Hof van Delfshaven, aan wie ik in een kritieke fase van mijn leven veel te danken heb. Ik dank God dat Hij mij via zijn zoon, mijn vriend dominee L. Kieviet, in aanraking bracht met dominee I. Kieviet van Baren. Hij is voor mij een vader geweest, een leermeester die mij onvergetelijk is en blijft. Met zijn bijzondere gaven van hoofd en hart, van studie en godsvrucht, heeft Hij mede bijgedragen aan mijn vorming en mijn eerste wankele schreden op het pad. En mijn eerste wankele schreden op het pad in de gemeente begeleid. Hij leerde me en hij leefde mij voor wat het is om in het ambt God te dienen en zo nodig geen mens te ontzien. Hij leerde wat het liever is de afkeuring van velen te dragen dan de goedkeuring van God te missen. Dominee Ikiviet had een diep profetisch inzicht in de ware nood van de kerk, die met de toen in de lucht zittende reorganisatie van de kerk niet werd opgeheven. Hij heeft in de kerk gebeden en gestreden en aan haar geleden tot zijn laatste snik en had de belofte van God dat hij ook voor de voortgang van het evangelie in de dienaren niet te vergeefs geleefd had. Zonder de mensen verabsoluteren moet gezegd worden dat onze kerk deze broeder niet geacht heeft. Zijn stem bleef als die van een roepende in de woestijn. Maar toch was hij tot zegen voor velen, ook onder de dienaren des woords. In deze dienaar van het goddelijk woord, en nu gaat het natuurlijk over die concio's die dominee Kiviet in Baren hield. In deze dienaar van het goddelijk woord leerde ik een kring van mensen kennen die de gemeente, het ambt, de opleiding van de dienaren des woords en nog zoveel meer op het hart droegen en er voor God mee worstelden. Waaraan heb ik het te danken? Dat God mij met deze mensen in mijn jeugd, in mijn studie en in mijn predikant zijn liet omringen. Zij hebben mij gedragen, verdragen, opgedragen. Velen zijn al heen gegaan en dienen God dag en nacht in zijn tempel. Alle sluiers zijn weggevallen en zij mogen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Daaronder zijn huisvrienden geweest die ons onvergetelijk zijn. De namen rijen zich aan één. De Heere kent ze alle. Tot zover die autobiografische terugblik. Vanuit Eemnes buiten vertrok dominee Boer begin 1946 naar het zwaar getroffen Putten als opvolger van dominee C.B. Holland, die de gemeente 13 jaar had gediend. Dominee Ikiviet is opnieuw zijn bevestiger. Dienstzoon El Kiviet en dominee Jacques van Dijk waren daar zijn collega's. Putten was, zoals bekend, een zwaar gehavende gemeente. En dominee Boer drukt aanvankelijk zijn teleurstelling uit over het feit dat, citaat, de kastijdingen des Heren minder ootmoedig leven hadden uitgewerkt dan hij had gehoopt en verwacht. Maar later meldde dominee Boer ook dat er in die jaren in Putten een doorbraak van geestelijk leven onder jongeren en ouderen had plaatsgevonden. Dominee Holland had met zijn scherpe prediking van de gerechtigheid Gods diepe voren getrokken. En die voren waren door het ontzettende gericht dat over Putten gegaan was, door de Heere verdiept en bevestigd. En in die voren viel het zaad van het evangelie en het ontkiemde. 3 jaar later, augustus 1949, nam dominee Boer het beroep aan naar Gouda. Opnieuw werd hij daar door dominee Ikiviet bevestigd. Daar kwam hij voor het eerst in aanraking met de verschillende richtingen binnen de Nederlands hervormde kerk. Met wat hij noemde de verwoestende gevolgen van richtingenstrijd en kerkscheuringen. Met de zogeheten middenorthodoxie vooral, die op dat moment dominant was. Het conflict lag volgens Boer vooral in een verschillende visie op eenheid. De eenheidsvisie die velen hadden en die inhield met veel modaliteiten legitiem binnen één kerkverband, strookte zijns inziens niet met de eenheid van het geloof zoals de Bijbel die leert. Eemnes en Putten hadden hem door de oorlog en het pastoraat weinig ruimte voor studie geboden, maar nu, zo schreef hij later, kreeg de lust tot studie weer nieuw voedsel. Het conflict binnen de gereformeerde gemeente, zoals dat rond 1953 speelde, zorgde ervoor dat er zo'n 300 overgangen naar de hervormde gemeente van dominee Boer plaats hadden. En ook een eigen gemeente, die hij 7 jaar diende, mocht hij vrucht op zijn prediking zien. Hij schreef: er is ook tijdens deze bediening een oogst rijp geworden voor het vuur en er is een oogst rijp geworden voor de schuur. Op Gouda volgde Lunteren, waar dominee Elkiewicz hem in februari 1956 bevestigde als opvolger van dominee J.H. van Schuppen. Professor Bram van de Beek, zoon van ouderling van de Beek, herinnerde zich die dag van die bevestiging als een groot feest, een soort bruiloft. Hij kreeg een nieuw pakje, een bruin matrozenpak, zoals dat toen in de mode was voor jongens. De broek kwam na de dienst tussen de ketting van de fiets en die werd vuil en kapot. Maar op die dag gaf dat niet. Zo blij waren ze in Lunteren. Er was in die tijd een conflict met een confessionele minderheid, maar onder de preekdiensten van dominee Boer vond er een grote opleving plaats. En hij bestreed het zijns inziens heidense gebruik van de paasvuren. Zij die daaraan meededen, waren sterker aan hun eigen bloed gebonden dan aan het bloed van Christus, waardoor wij alleen van het eeuwige vuur zullen worden gered, zoals hij zei. In 1960 werd dominee Boer in Huizen bevestigd door dominee J.H. Cirkel. Huizen was een oud, min of meer afgesloten vissersdorp geweest, maar was veranderd in een industriedorp met forense wijken. En er zouden nog 15.000 nieuwe inwoners bijkomen, terwijl de hervormde gemeente 11.000 zielen telde. Deze verstedelijking zou ook, zo begreep dominee Boer gelijk, secularisatie met zich meebrengen. Hij legde zich erop toe zijn gemeente toe te rusten op het zijn van een zoutend zout in wat hij noemde geheel midden in het moderne leven. Om te branden van liefde voor de zaak van het Koninkrijk van God moet men volgens dominee Boer in staat zijn om in de huid te kruipen van de van buiten ingekomenen. En daartoe moeten we ook een weg weten te bewandelen tussen enerzijds een krachteloze en geurloze voorwerpelijke prediking en anderzijds een verschimmelde onderwerpelijkheid die door gemis aan binding met het levende woord gedoemd is onder te gaan. Graag wil ik hier nog iets aan toevoegen. De briefwisseling met Berghof bevat een passage die mij heel autobiografisch lijkt. Berghof beriep zich voor zijn standpunt op de vervreemding van de moderne mens ten opzichte van de reformatorische boodschap. De vraag: hoe krijg ik een rechtvaardig God? Was vervangen door de vraag: is er wel een God? Maar, zo hield dominee Boer hem voor, vergeet dan niet dat ook wij, de bonders, moderne mensen zijn. Aan wie de dingen die u noemt, de nood van de moderne mens, niet zijn voorbij gegaan. Ook ons is de cultuurcrisis van deze eeuw niet bespaard. Ook wij zijn door de aanvechtingen van de moderne tijd heen gegaan en door die aanvechtingen geschonden. Maar er is iets dat veel erger is, veel verschrikkelijker. Waar u eindigt, begint het pas, zo schreef Boer aan Berghof. Immers dieper dan de aangevretenheid van de moderne mens in deze cultuurfase gaat de ontdekking van de Heilige Geest. Wanneer wij gesteld worden in de ontmoeting met de levende God, die ons verbrandt in onze problemen en aanvechtingen en de grondvraag aan de orde stelt, namelijk onze schuld. Deze passages maken denk ik ook duidelijk dat dominee Boer dus die vervreemding, de aanvechtingen, wat hij noemt de aanvretingen en die schendingen van het moderne leven persoonlijk heeft gekend en doorleefd. En dat heeft hem ongetwijfeld gevoelig gemaakt voor de nood van al die seculiere mensen die in de Phoenixwijken van Huizen kwamen wonen. In 1951 werd dominee Boer lid en later voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. En in 1966 ook eindredacteur van de Waarheidsvriend. Kort daarvoor, begin 1965, werd hij aan de hartkransslagader geopereerd en vertrok hij als opvolger van dominee Tucker naar Katwijk. Over zijn operatie schreef hij bijzondere woorden, vooral omdat hij die verbond met de kerkelijke situatie. Hij schreef: het ging met mij langs de grens van de dood, maar zijn stok en zijn staf ondersteunden mij. Hij gaf lering en bestraffing. Hij opende het oog en het oor voor de tranen van Christus. De tranen die Christus schreide en schreidt over het Jeruzalem van die dagen en van onze dagen. Nog nooit heb ik de smart over het verval van de kerk dieper gelezen dan in de ogen van Christus. Het waren tranen waarin zijn oneindige liefde te lezen stond. Zijn laatste gemeente was Zoetermeer, 1969-1972. Bevestigen was opnieuw dominee J.H. Cirkel. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid kreeg hij 2 dagen bijstand in het pastoraat. Maar toch moest hij wel al snel het voorzitterschap van de Gereformeerde Bond neerleggen. Maar zijn humor bleef. Dominee C. Blenk was in die jaren evangelist in Katwijk en dominee A. de Reuver was boers vicaris. Op een dag reden Boer en de Reuver aan Blenk voorbij. Zij in de auto, hij op de fiets. Boer stopte, draaide het raampje van zijn auto open en zei: ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten over de aarde. Die knechten, dat waren dus hij zelf en de Reuver in de auto. En de vorst was Blenk op de fiets. 2 jaar na zijn intrede, in oktober 1971, ging dominee Boer in verband met zijn gezondheid met vervroegd emeritaat. Hij overleed ruim een jaar later, op 17 januari 1973. Dominee Cirkel leidde de begrafenisdienst. Op het graf sprak dominee van Sliedrecht, die later dat jaar ook zou overlijden, evenals Boer, op 59-jarige leeftijd. Behalve pastor en herder was dominee Boer ook een man die als bestuurder en theoloog zich in tal van kwesties publiekelijk heeft uitgesproken. Die moed blijkt niet alleen uit zijn briefwisseling met Berkhof, waar dominee Klaassen straks op in zal gaan, maar ook uit zijn betrokkenheid bij kerkelijke getuigenissen en uit de wijze waarop hij zich binnen de Gereformeerde Bond heeft opgesteld. In 1967 behoorde dominee Boer tot de groep van 24 predikanten, 24 hervormde theologen, die een open brief publiceerden. Initiatiefnemers waren dokter Gravenmeijer, oud-secretaris-generaal van de Nederlands Hervormde Kerk, en dominee Glashouwer, toen initiatiefnemer van de Evangelische Omroep. Deze open brief, opgesteld door dokter W. Aalders en in een oplage van 50.000 exemplaren verspreid, was gericht tegen de zogeheten apostolaatstheologie. In 1951 had de Nederlands Hervormde Kerk een nieuwe kerkorde aangenomen. Tegen die kerkorde bestonden in de rechterhoek van de Nederlandse Hervormde Kerk voornamelijk 2 bezwaren. 1. De kerk wilde belijden in gemeenschap met de Kerk der Vaderen en niet in overeenstemming met de Kerk der Vaderen, en plaats het apostolaat voor het belijden. De taak om in de wereld present te zijn, vaak nogal horizontaal ingevuld, ging daarmee aan het belijden van het geloof vooraf. In de kern ging deze brief erom dat een kerk die opgaat in haar roeping voor en in de wereld, zich daarbij baseert op de gedachte dat het heil vanzelfsprekend is geworden en alle en iedereen geldt, waardoor het leven, het geestelijk leven in eigen kring wordt vergeten en veronachtzaamd. Wat uiteindelijk op het spel stond volgens Aalders, Boer en hun vrienden, was de rechte prediking. De ware Bijbelse prediking is niet alleen evangelie, maar ook wet. Niet alleen liefde, maar ook toorn. Niet alleen vergeving, maar ook gericht. Niet alleen verkiezing, maar ook verwerping. Niet alleen hemel, maar ook hel. Niet alleen het koninkrijk, maar ook de eeuwige dood, zoals zij schreven. In deze rechte prediking is het evangelie alleen waarlijk een boodschap van troost, omdat ze wordt gebracht tegen het relief, de donkere, ik citeer, diepe, ernstige achtergrond van de realiteit van de wet, van de toren van God, van het gericht en van de verwerping. De open brief veroorzaakte veel commotie in kerkelijk Nederland en in de media. Het kwam tot een ontmoeting van deze 24 initiatiefnemers met het moderamen van de synode, maar dat leidde niet tot enige vorm van toenadering. De open brief kreeg in 1971 een vervolg in het zogeheten getuigenis, opgesteld door professor van Niftrik en ondertekend door 12 namen. Het was opnieuw een beleidend spreken tegen de marxistische messiaanse theologie. Dominee Boer was niet betrokken bij de opstelling van het getuigenis, maar betuigde wel direct zijn instemming en gaf er zijn naam aan. Bij deze gelegenheden richtte dominee Boer zich samen met anderen, als lid van de Gereformeerde Bond, tot de rest van de kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk. Maar ook in eigen kring waren er discussies en spanningen. De Gereformeerde Bond is vanaf het begin een vereniging geweest die verschillende stromingen herbergde. En tussen die stromingen is er altijd discussie geweest. Zo was daar dokter Woelderink, die aandacht vroeg voor het belang van verbond en doop en kritisch schreef over de leer van de uitverkiezing. Dat leidde er uiteindelijk toe dat hij bedankte voor het lidmaatschap van de bond en de kritiek die hij toen op de bond formuleerde werd door dominee Boer in samenwerking met dominee W.L. Tucker van een nogal resolute repliek voorzien. Bij een andere discussie tussen een theoloog en de Gereformeerde Bond speelde dominee C. Graafland een belangrijke rol. In de tijd dat Graafland predikant in Veenendaal was, organiseerde hij een contactgroep om zich heen van predikanten, halverwege de jaren 60. Die het klimaat binnen de bond ter sprake wilde brengen, dat zij als benauwend en lethargisch ervaarde. Te zeer gericht op de individuele soteriologie van de orthodoxie en het pietisme van de Dordtse synode en de nadere reformatie. Deze groep verzette zich ook tegen de benoeming van dominee Boer tot de nieuwe voorzitter van de Gereformeerde Bond. Graafland publiceerde toen het boekje Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, waarin hij een meer dynamische prediking bepleitte. Een prediking die niet statisch van een onveranderlijk God en een statisch openbaringsbegrip en een statische belijdenis uitgaat. Tegenover dit pleidooi benadrukte dominee Boer het belang om de Bijbel als geheel, als het woord van God te aanvaarden, om de vastheid van het belijden te blijven zien als gestoeld op datzelfde woord van God en als een band van de gemeenschap van de kerk. De Consio-lezing van dominee Kievit zijn natuurlijk een paar jaar geleden gepubliceerd. Er zijn hele grote lezingen over statisch dynamisch denken. En dat vindt eigenlijk hier een soort herhaling in de repliek van dominee Boer op die pleidooien van die contactgroep. Graafland reageerde op Boers kritiek door hem te verwijten dat hij, Boer dus, alles vanuit een eigen positie beoordeelde, die volgens Graafland beperkt, in vele opzichten onjuist en ten diepste ongeestelijk was. Ze waren uit elkaar gegroeid, omdat Boer volgens Graafland in het rechtlijnige was verstart. Het was allemaal een beetje pijnlijk, hè, want het huwelijk van Graafland was door Boer bevestigd. En hij had hem in Ameide, Woerden en Veenendaal in het ambt bevestigd. Als Graafland ruimte wil, schreef Boer, voor discussies over de aard van het schriftgezag, de status van de belijdenis, de waarde van de oude schrijvers, als hij het wil hebben over liturgische vernieuwingen, over de vrouw in het ambt, dan kon hij wat Boer betreft zich de moeite besparen. Het is beter met een goed geweten voor God in een isolement te verkeren dan met een kwaad geweten in de ruimte van de kerk. De discussie met Graafland zette zich voort in een kort naspel waarin Boer het debat aanging met drie andere predikanten uit de contactgroep, Balken, Meijers en Van de Velde, die in 1967 het pamflet De Eigen Wijs publiceerden. Ook deze dominees verzetten zich tegen de geïsoleerde positie van de Gereformeerde Bond, naar hun mening, en tegen een bepaalde verstarring die zij meenden waar te nemen. Boer antwoordde dat alle pleidooien voor meer dynamiek vooral uit moeten komen dat de aanwezige belijdenis daarin volop meegaat. Ik rond af. Deze levensloop en de discussies, dit alles heeft denk ik duidelijk gemaakt dat dominee Boer als zachtmoedig herder binnen de Nederlandse hervormde kerk zich heeft onderscheiden door binnen die kerk voluit de hervormd gereformeerde positie in te nemen. Gereformeerd in die zin dat hij van mening was dat hij in die kerk kon blijven zolang die kerk kan worden vermaand, zoals hij zelf schreef, zolang die kerk kan worden vermaand om in woord en daad terug te keren tot het woord Gods en alle leringen van mensen te verwerpen. Het is deze houding die destijds als gewoon hervormd placht te worden aangeduid. Gereformeerd was hij ook in die zin dat hij als leider van de bond alle pogingen in eigen kring om prediking en beleiden te dynamiseren kritisch tegemoet trad en verwierp. En hij was hervormd omdat hij niet alleen oog had voor heel de kerk, maar ook voor heel het volk. Zijn bewogenheid met het geheel van de kerk blijkt uit zijn beschaafde discussie met Berkhof over de middenorthodoxie. Zijn bewogenheid met heel het volk blijkt uit zijn oproep om, vanuit de gedeelde ervaring van de ravages van de secularisatie, vanuit de kerk de moderne, seculiere medemens liefdevol tegemoet te treden. Dank u wel.